Welkom bij UB 2030, de podcast over de universiteitsbibliotheek die moet innoveren vanwege de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het landschap binnen onderzoek en onderwijs. Ik ben Maurice van der Feesten.
En ik ben David Oldenhoff-Boks en vandaag gaan we praten over de toekomst van bijzondere collecties in universiteitsbibliotheken.
Hoe ziet het ideale plaatje voor bijzondere collecties eruit in 2030? Wat zijn de factoren die verandering teweeg brengen vandaag de dag? Wat is de erfenis uit het verleden dat verandering moeilijk maakt? En wat is er nodig om daar juist te komen?
Dit bespreken we met onze gasten. Michiel Kok, hoofd bijzondere collecties bij de Universiteitsbibliotheek aan de VU.
En August den Hollander, hoogleraar religieus erfgoed aan de VU.
Om te beginnen met August. Op welke manier houd jij je met erfgoed bezig in je werk?
Oei, dat is een hele brede vraag. Ik hou me vooral bezig met religieus erfgoed. Dat doe ik in mijn onderzoek en dat doe ik in mijn onderwijs. Samen met de Rijnwoud Academie in Amsterdam. Dus waar alle mensen opgeleid worden die werkzaam gaan worden in de erfgoedsector of in de culturele sector. Hebben we een gezamenlijke minor religieus erfgoed. En ook in mijn andere onderwijs hou ik me vooral bezig met dat erfgoed. Erfgoed in musea, maar ook erfgoed hier. Dus op die manier eigenlijk. Ja.
Ja. En wat versta je onder erfgoed?
Ja, dat is een hele... dat is dus niet een dynamisch begrip, erfgoed. Dat is vooral een dynamisch begrip. Het is niet een statisch begrip, maar een dynamisch begrip. Dus wat erfgoed is, dat bepalen we natuurlijk met elkaar eigenlijk. En dat verandert dus ook voortdurend. Erfgoed wordt eigenlijk ook elke dag nog gemaakt. Hè? Dus ik was afgelopen week met mijn studenten in de Bijlmer. Bijvoorbeeld bij Imagine IC, waar erfgoed wordt tentoongespreid of tentoongesteld en verzameld van specifiek over de Bijlmer. Ook religieus erfgoed, dat wisselt voortdurend. En daar zie je ook hoe vandaag de dag nog erfgoed gevormd wordt eigenlijk.
En als we het dan hebben over bijzondere collecties, wat is de verhouding daarmee? Wat zijn eigenlijk bijzondere collecties?
Ja, ook dat is wel weer een goede brede vraag. Het makkelijkste is misschien om te zeggen wat voor soort collecties wij hier verstaan onder onze bijzondere collecties. Dat zijn onze oude druk- en handschriften, kaarten, archieven, objecten van academisch erfgoed en ook kunst. Het is een van de dingen die de VU tot de VU maakt. Het is gezichtsbepalend. En veel daarvan is erfgoed, als je dat begrijpt als dingen die we uit het verleden hebben gekregen. Maar bijvoorbeeld kunst is ook gewoon moderne kunst. Dat zijn juist dingen die we weer door willen geven aan de toekomst. Het zijn eigenlijk altijd unieke objecten. Of anders is het een unieke collectie. Dus het is een samenstelling van het geheel uniek. Het zijn dingen die je blik openen. En het zijn ook dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Niet vanzelfsprekend dat het er is. Het is ook niet vanzelfsprekend hoe goed je ervoor moet zorgen. Want het vergt heel veel aandacht om het goed te bewaren, om het goed te ontsluiten. Maar de dingen, de objecten zelf, zijn ook niet vanzelfsprekend. Heel veel van die dingen, als je ze in eerste instantie ziet, zul je niet meteen denken, oh, maar daarom is dit nou interessant. En het vergt heel vaak even een extra stap.
Zou je een voorbeeld kunnen noemen?
Kijk, bij heel veel kunst heb je nog wel even een verhaaltje nodig om het goed te begrijpen of om het goed te ervaren. Maar ook met archiefstukken.
Zoals de klapschaats?
De klapschaats, dat inderdaad, die snappen de meeste mensen wel dat het nog wel ergens in een frame valt. Maar er zijn ook, wij hebben een handgeschreven Bijbel. Ja, dat is, daar kun je wel iets van zeggen van, waarom is dat nou bijzonder? Nou, omdat tegen die tijd al lang de boekdrukkunst was uitgevonden en toch iemand de moeite genomen heeft om dat helemaal te gaan overschrijven. Ja, dat soort context, verhalen erbij heb je vaak wel nodig Het is niet meteen vanzelfsprekend.
Ik denk dat jij een heel goed woord gebruikt, context. Hè? Dus de erfgoed is natuurlijk eigenlijk altijd contextueel wat je ziet als erfgoed. Hè? Dus het vertelt een verhaal of over jezelf. Of het is gerelateerd aan je eigen verhaal of je eigen narratief. Mm. En ik denk dat het erfgoed dat we hier in huis hebben is, vertelt ook het verhaal van deze instelling. Of van de onderzoekers die, of de mensen die hier hebben gewerkt. Of van de maatschappelijke impact die deze instelling heeft gehad. Of nog steeds heeft. En nog steeds heeft. Dus, en dat wat hier erfgoed is, zou misschien op een andere plek, bij een andere instelling, niet opgenomen worden in een erfgoedcollectie. Hè? Dus ja. Erfgoed is ook contextueel. Dus.
En wie bepaalt dan wat erfgoed is?
Ja, dat mogen we lekker helemaal zelf bepalen. Ja, het gaat om de betekenis die wij eraan geven. Ja. Hoe wij het gebruiken en ook de dingen die wij juist willen doorgeven.
En wij is de universiteitsbibliotheek, de universiteit, groepen binnen de universiteit.
Ja.
Allemaal.
Allemaal.
Gebruikers, ja. Medewerkers, studenten. Ja.
Ja, hoe wordt dat dan gebruikt hier in de universiteit?
Op allerlei manieren. Het wordt voor onderwijs gebruikt. Mm-hmm. Dus er komt echt met regelmaat, zijn hier docenten die bijvoorbeeld met oude drukken op tafel hun studenten colleges geven. Maar het wordt ook breder gebruikt. Dus object-based teaching and learning is een activiteit waar we mee bezig zijn. Juist om die collecties op een veel bredere manier in onderwijs te gebruiken. Het is een hele actieve en experimentele manier van leren. Die studenten heel goed leert kijken, discussiëren, die nieuwsgierigheid prikkelt. En dat betekent dus dat je het op veel meer plekken kan inzetten. En dat soort workshops worden ook al gegeven, nu nog aan docenten vooral, om hen te prikkelen. Dus ga dit inzetten in je onderwijs. Dus dat is een manier. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar onze collecties. En ook in wie wij zijn als universiteit wordt het veel gebruikt. In het Kuiperjaar waren er filmpjes bij de DS van het scheepje dat Abraham Kuiper gemaakt had. Op heel veel manieren. Bij het Déjà Vu Festival is er een onderdeel waar ook de bijzondere collecties zijn. Op die manier zijn we op heel veel plekken aanwezig.
Nou, en dat laatste heeft dan ook weer te maken met wat ik eerder ook zei over dat narratief. Hè? Dus je zet het ook in om iets van jezelf te vertellen, over jezelf te vertellen, iets van jezelf te laten zien. Iets van je eigen identiteit, je eigen geschiedenis. En dat is een rol die erfgoed steeds meer is gaan innemen, denk ik, in de laatste 15 jaar. Daar is wel meer aandacht gekomen voor erfgoed in die zin. En dat is wel grappig eigenlijk, want natuurlijk als je kijkt naar de archieven, bibliotheek, de boeken, die steeds in toenemende mate zijn die dingen gedigitaliseerd. En zijn ze onderdeel van de collectie Nederland. En kan je heel veel dingen overal vinden. En dus in die zin, het is veel, veel, veel groter geworden, veel breder geworden. Maar tegelijkertijd aan de andere kant is daarmee het belang niet afgenomen van het fysieke object, sterker nog, alleen maar toegenomen. Op twee manieren. De ene is dat door de digitalisering, oorspronkelijk door de digitalisering begon, dacht iedereen, oké, we digitaliseren het. Daarna zetten we het lekker in een kluis of in een depot en hoeven het er niet meer uit te halen, want het is digitaal beschikbaar. Mm-hmm. Nou, dat was ook het aanvankelijk enthousiasme van heel veel bibliotheken en bibliothecarissen om mee te gaan. Dat pakte totaal anders uit. Want doordat er veel meer mensen via de digitale weg kennis kregen van de objecten, werd ook de belangstelling voor de fysieke objecten groter. Dus het aantal bezoekers en gebruikers steeg alleen maar die ook echt met de fysieke objecten wilden gaan werken. En ik denk de andere kant is dat, dat juist in een digitale wereld het belang van het fysieke object alleen maar is toegenomen. En je hebt het over dat object learning en over, ik merk het zelf ook in mijn eigen onderwijs, het gewoon de fysieke, het fysieke contact met een object, de interactie daarmee, het ruiken, het aanraken, Het is voor de huidige generatie studenten is het een verademing, denk ik, in een veelal digitale wereld. Ja, dus ik denk dat belang eigenlijk van het fysieke object alleen maar door de digitalisering alleen maar groter is geworden. En eigenlijk nog, misschien nog wel meer, je noemt altijd object learning, nog meer ingezet kan worden ook daarvoor. Ja.
En wat mij betreft is dat ook een heel mooi punt om die collecties zijn ook heel vaak een startpunt voor reflectie. En dan is in een vooral digitale wereld een keer met een analoog object, moet mensen ook weer aan het denken zetten van waarom, wat is nou het verschil tussen die twee? En wanneer werkt het een goed en wanneer werkt het ander goed? En die reflectie vind ik heel belangrijk. En ik vind het heel mooi als erfgoed daar een rol bij kan spelen.
Ja. Volgens mij, ik zit naar de vraag te kijken. Volgens mij hebben we de allereerste vragen al gehad. Hebben jullie een voorbeeld daarvan? Welke rol speelt de erfgoed binnen de universiteit? Hebben we afgetikt? Welke rol heeft de bibliotheek? Hebben we ook afgetikt? Wat zijn de digitale ontwikkelingen? Dat hebben we nu ook gezien.
Nou, er zijn nog veel meer natuurlijk te noemen. Hè. Dus ik nog even over dat belang van die identiteit. Is denk ik heel zinvol. Ook voor mensen die hier werken in een instelling. Dus je ziet eigenlijk het belang van verhalen en verhalen vertellen. En ook het verhaal van je eigen, werkomgeving. Of het nou een bedrijf is of een ander soort, een commercieel bedrijf of een non-profit organisatie of een andere type organisatie. Het vertellen van het verhaal van je eigen organisatie is eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. En daar kan erfgoed dus een enorme belangrijke rol in spelen. Dit voorbeeld die jij gaf met bijvoorbeeld dat oude filmfragmenten, maar ook anderszins. Dus voor medewerkers die hier werken, is erfgoed heel belangrijk ook om iets, om ergens zich te, ook op een bepaalde manier te kunnen verhouden tot de identiteit van het, en misschien zelfs te laten inspireren door het verhaal van de eigen instelling.
En waarom is dat belangrijker geworden, denk je?
Goh, ja. Nou ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Dus waarom is dat belangrijker geworden? Kijk, ik was recent op een boekpresentatie van een verhalenverteller. Die heeft een boek geschreven over het belang van het verhaal. En die werkt bijvoorbeeld voor, de laatste opdrachtgever was Unive. Unive is een verzekeraar. Nou, jij en ik kennen Unive als naam. En ook, die verkopen verzekeringen. Maar als je het verhaal kent achter Unive, hoe het is begonnen en waarom, dan is dat niet alleen voor het publiek, maar ook voor de eigen medewerkers opeens een hele belangrijke bron van inspiratie. Oh, dat was het idealisme dat erachter zat. Dat is eigenlijk het idealisme dat we nog steeds vandaag de dag willen uitdragen. Kijk, de vuur heeft natuurlijk ook een grondslag. Op een gegeven moment, die grondslag hing als een modesteen om onze nek, omdat het niet meer paste bij wie we waren en ook als instelling. Die is aangepast, gemoderniseerd. En nu zie je dat zo'n grondslag weer ingezet wordt om de vuur weer te kunnen positioneren in de samenleving. En ook op een manier waardoor je als medewerker hier denkt, nou, dat is eigenlijk een hele belangrijke maatschappelijke bijdrage die we hier leveren. Dat is fijn dat ik daaraan kan bijdragen. Dus ja, dat is natuurlijk voortdurend de kunst om die idealen vanuit het verleden en ook die drijfveren vanuit het verleden te vertalen naar het heden. En je hebt dat erfgoed nodig om terug te gaan naar dat verleden, om te snappen, waar ging het nou eigenlijk in essentie om? En daar moet je goed naar kijken, dat doe je.
En dat is dan ook nog wel weer breder dan puur de geschiedenis van onze eigen instelling.
Ja.
Want de collecties die we hier hebben, zijn ook uit de brede protestantse wereld. Dus daar zie je bijvoorbeeld ook archieven van zendelingen.
Absoluut.
En dat is nu natuurlijk heel interessant om ook te zien, ja, welk beeld komt daar nou uit naar voren van mensen die uit Nederland weggingen om in wat nu Indonesië is, het geloof te verkondigen. En welk heel specifieke beeld komt daaruit naar voren? En welke stemmen zitten daar dan vervolgens niet in? Mm-hmm. Dus het gaat ook nog wel verder dan alleen de geschiedenis van onze eigen instelling.
Ja, nou ja, en ik denk dat we hadden het ook even over dat die collectievorming of die erfgoedvorming doorgaat. Hè? Dus ook, en dat is ook iets natuurlijk waar we bij stil zouden moeten staan, denk ik, ook als UBE, maar ook als VU. Wat betekent dat? Wat voor soort erfgoed? Hoe gaan we verder? Ja. De VU is een veel inclusievere en veel diversere universiteit geworden, hè, met heel breed. Wat betekent dat voor de collecties bijvoorbeeld? Mm. Wat betekent dat ook voor de bijzondere collecties? Dus in zekere zin ben je natuurlijk als collectievorm, collectiebeheerder ook, om een titel van een werk van wetenschappers te gebruiken, dirigent van de herinnering. Hè? Dus, dus de reflectie daarop is ook op het erfgoed van de toekomst is ontzettend belangrijk.
Ja, iedereen moet mee kunnen doen aan het bepalen, bewaren en het doorgeven van erfgoed. En daar horen al onze gebruikers bij. En dan kom je misschien zelfs nog wel op een soort metapunt, waar je mensen ook, studenten en medewerkers, bewust kan maken van wat erfgoed is. En dat dat niet zomaar is, oh, ik heb nog een oude kast en die moet ik per se bewaren. Maar dat het gaat over, ik wil iets doorgeven aan de toekomst. Ja. Die reflectie op wat er belangrijk is en wat je wilt doorgeven. Dat zou bijna een soort metadoel van erfgoed en bijzondere collecties kunnen zijn.
Ja. Ja. Is er nog een aspect onderbelicht? Ik pak jouw vraag even. Is er nog een aspect dat onderbelicht blijft? Bijvoorbeeld dat stukje, de bewustwording van, ik ben met een bepaald onderzoek bezig, ik heb hier een instrument gemaakt. En na het afloop van het project gaat het prullenbak in. Of moet het ergens anders naartoe?
Nou, het is niet heel. Soms is het wel onderbelicht. Maar het is wel interessant dat nu met de sloop van het WNN-gebouw komt er best veel naar boven waarvan mensen zeggen, oh, maar dat zouden we eigenlijk toch wel graag willen bewaren. Hmm. En soms ook dat mensen dingen denken, nou, dat kan eigenlijk wel weg, terwijl dat voor de geschiedenis van de VU wel heel interessant is. De andere kant, dus dat is de erfgoed kan ook veranderen, of het gaat om wat je door wil geven. Ik vind de emotionele kant van erfgoed eigenlijk ook wel heel interessant. Dat zit hem ook in die historische sensatie van, oh, ik heb hier iets op tafel, een object in plaats van een digitaal object. Het geval is dat, as we speak, ik ga vanmiddag naar een bijeenkomst die heet Why Digital Heritage Doesn't Make Us Cry Yet.
Oké.
Okay. Yet. Dus blijkbaar is er van, misschien komen we wel op een punt waar digitaal erfgoed ons ook emotioneel zo kan raken. En waarom zijn we daar dan nog niet? Nou, dat is, vind ik, wel een heel interessant aspect ervan, dat nu nog onderbelicht is. Maar wat misschien wel in de toekomst een rol gaat spelen.
Nou ja, het is wel interessant hoor. Dus ook de interactie met moderne technologieën. Dus is denk ik, en welke rol erfgoed daarin speelt. Hè? Dus niet alleen via machine learning of hoe je gedigitaliseerde objecten met nieuwe technologieën te lijf gaat, waar natuurlijk veel gaande is. Maar ook, hoe verhoudt zich nou, wij spreken, ik een voorbeeld geven. Ik heb een collega, Willem van Peursen, die werkt veel met allerlei vormen van analyse van teksten, syntactische analyse, literaire analyses, maar ook allerlei andere grote data-analyses. Er zijn natuurlijk meer mensen mee bezig. Een van de dingen waar hij nu mee bezig is, wij hebben natuurlijk hij laat machines nu illustraties, bijbelillustraties maken. Mm. En die worden vergeleken met fysieke illustraties uit het verleden, zal ik maar zeggen, uit onze collectie. Dus dan kun je zien van, oké, hoe verhoudt zich nou dit digitale ontwerpen, die digitale vormgeving, interpretaties van teksten in beeld, tot hoe dat in het verleden is gegaan, in onze etsen en gravures uit de 16e, 17e, 18e eeuw. En is dat misschien ons erfgoed van de toekomst bijvoorbeeld? Gaan dat soort onderzoeksresultaten en ook de analyse daarvan, zijn dat de dingen waarin we... Want daar komen wel dingen in, je hebt het over die emotie, waarvan ik denk, ja, dat daar zit wel, in, zeker in dat beeld, ook wel echt, daar is ook wel emotie aan gelinkt. Dus dat... dat zou zomaar een onderdeel kunnen zijn van onze nieuwe F.
Ja, precies. Ja, we zijn er nu een beetje naar de toekomst aan het kijken. Hè? Dus, ja. Als je een beeld gaat schetsen van wat zou het effect zijn als ik in 2030 alle studenten, in welke studierichting dan ook, uitgebreid gebruik gaan maken van erfgoed?
Ik ben eigenlijk in mijn eigen onderwijs vrijwel uitsluitend doe ik aan object learning. Mm-hmm. Dus in principe zijn mijn colleges zo. Ik probeer altijd mijn colleges een dag voor te reserveren steeds. In plaats van een aantal uren. 'S ochtends doe ik literatuur, laat ik ze dingen lezen. 'S middags gaan we ons bezighouden met een object of een beheerder of met een erfgoedbeheerder. En ze moeten ook op een gegeven moment ook iets zelfs produceren over objecten. Ze moeten zich daarin verdiepen, ze moeten het contextualiseren enzovoort. En in mijn, laat ik het zo, waar ik 5 jaar geleden ze tentamineerde over een boek en artikelen, moeten ze nu iets kennis, geproduceerde kennis aan mij presenteren en goed, rondom objecten. Ja. Het effect is dat leeropbrengst is gewoon 10 keer zo groot. Want als ik ze een jaar later spreek, komen ze daar nog steeds op terug. Ja. En dat kan zijn dat het nu nog, zeg maar, de uitzondering is binnen een groter geheel. Als iedereen het zou doen, zou het misschien ook weer veranderen. Maar ik denk wel dat de leeropbrengst groot is, omdat het een andere manier van toe-eigening is van in het leren. Dus dat object learning. En dat daarmee, dat je, als je dat doet, dat je je ook op een andere manier verhoudt tot een object, een fysiek object. Het kan een gebouw zijn, het kan ook een middeleeuws handschrift zijn, het kan een kleitablet zijn, het kan de klapschaats zijn, dan tot een tekst.
Ja.
Dus ja, wat het effect zou zijn, nou, ik denk heel veel blije studenten. Ja.
Ja, ik kan ook wel een ander voorbeeld noemen. Griet van mij, die heeft de telescoop van Galileo nagebouwd.
Ja.
Met alle, met goudblad en met leer, bekleding en lenspositie en ook de onzuiverheden van de lenzen. En daarmee komt hij ook, zeg maar, als je er doorheen kijkt, dan zie je, zeg maar, dat de maan heel geblurred eruit ziet. En blijkbaar heeft Galileo dus een lensafstand aangepast op zijn eigen bijziendheid van zijn eigen oog. Dus dan kom je dus heel erg terug in de tijd van hoe heeft iemand dat beleefd? Hoe kan iemand Jupiter bekijken? Of hoe kan iemand het oog van Jupiter zien in zo'n onzuiver ding? Wat moet je allemaal wegfilteren om dat te kunnen zien? En dus een wetenschapsfilosofie heeft hij gestudeerd. En daardoor krijg je dus een heel andere beleving van het wetenschapsproces en hoe waar we nu staan. En dus dan, het materiaal waar je nu mee werkt, komt ergens vandaan. Uit een heel erg, met de voeten in de modder werkend proces.
En ook haast een beetje het ambachtelijke. Ja. Dus zoals die telescopen enzovoort, dat is natuurlijk ook heel ambachtelijk, ambachtelijk werk. Dus
het maakt je heel erg bewust van je eigen positie. Ja. Het zou heel mooi zijn als studenten daardoor inderdaad beter in staat zijn om te reflecteren of om afstand te nemen en zich bewust te zijn van hun eigen positie. En dat hoeft niet alleen met erfgoed, hè? Dat kan juist ook met kunst. Ja. Want ook dat hoort bij onze bijzondere collecties. Door het kijken naar kunst en het observeren daarvan en het goed kijken naar kunst. Dus het nauwkeurig kijken En het daar vervolgens met elkaar over hebben, geeft je ook weer een heel nieuw inzicht in je eigen positie.
Ja, zeker. Ja. Ik wou even een zijpaadje inslaan naar digitale innovaties. Ja. En ik vroeg me af welke ontwikkelingen jullie nu landelijk ook zien. En op er wordt ook samengewerkt op het digitale vlak en hoe dat speelveld eruit ziet. Kan je daar wat over vertellen, Michiel?
Ja, daar gebeurt heel veel. We hebben een netwerk digitaal erfgoed in Nederland. Hun belangrijkste bijdrage is al de drieslag houdbaar, bruikbaar, zichtbaar. Omdat je daar voor digitaal erfgoed, maar ook voor analoge erfgoed, zoveel mee kan. Maar zij ontwikkelen ongelooflijk veel. En dat zijn wij dus eigenlijk. Hè? Dat is het netwerk, dat is iedere erfgoedinstelling die daarmee werkt. Wat ze bijvoorbeeld hebben is een spoorboekje digitalisering van erfgoedcollecties. En dat is een prachtig handvat om aan de hand daarvan bij je eigen instelling te kijken, oké, dit is wat er moet gebeuren. Wij gebruiken dat zelf ook. We hebben net een project Living Collections zijn we begonnen. En daarin gaan we gewoon dat spoorboekje af. En dat kan zo bazaal zijn als kies een systeem waarin je je collectie wil registreren. Helemaal aan de basis tot uiteindelijk ontwikkel online onderwijs ermee en van alles wat ertussen zit. Maar er zitten zoveel goede tussenstappen in die je een hele duidelijke handvat geven. Ze organiseren ongelooflijk veel. Dus ja, daar wordt heel veel in samengewerkt. En zover, anders zouden we nooit zover komen in Nederland.
En wat heeft dat spoorboekje ons tot nu toe geleerd? Over onze eigen collectie en over onze eigen omgang met collectie?
Nou, dat we op sommige punten en op sommige collecties, dat het heel erg verschilt per collectie. En op sommige punten eigenlijk best wel goed doen. En op sommige punten echt nog wel stappen moeten zetten. Afgelopen jaar hebben we onze collecties kunst en academisch erfgoed aan onze beeldbanken toegevoegd. Dus die zijn nu beschikbaar hier binnen de muren van de VU. Dat is er al één. Maar er zijn ook punten. Een goed collectieregistratiesysteem voor archieven. Dat hebben we bijvoorbeeld nog niet. Nou, dat wisten we al wel. Daar hadden we dat spoorboekje niet per se voor nodig. Maar het heeft ons ook er wel van bewust gemaakt. Oh ja, we hebben eigenlijk niet heel duidelijk beleid op het geheel. Dus we hebben een soort vaag beeld en een idee. Maar het kan allemaal nog wel even specifieker.
Ja, en als we het spoorboekje, als we het eindstation hebben gehaald, om maar die metaforen van het boekje te blijven spreken. Wat kunnen we dan in 2030 als we alles houdbaar, bruikbaar en zichtbaar hebben gemaakt? En wat kunnen we dan voor extra dienstverlening bieden aan gebruikers?
Het belangrijkste is denk ik dat we dan onze collecties in een veel bredere context kunnen presenteren en laten gebruiken. De kracht zit hem erin. Dus het zijn niet alleen de objecten zelf, het is ook de informatie daarover. Je moet nu nog maar net weten dat iets bij een bepaalde instelling is. Maar als wij het op zo'n manier ontsluiten met linked open data, dat het veel makkelijker bij elkaar komt, of dat mensen veel, dat onderzoekers, gebruikers van buiten veel makkelijker zelf een combinatie kunnen maken van verschillende instellingen, ja, dan komt al die informatie, de kracht zit in de combinatie. Ja.
En August,
ik wou nou eens zeggen dan.
Jij bent onder andere gebruiker van de bibliotheekcollecties ook. Van wat ze, hoe zou jij dat toepassen in jouw werk als al die mogelijkheden er zijn?
Nou ja, het is niet alleen. Het zou mooi zijn als niet alleen de bronnen makkelijker collectief, de collectie Nederland, collectie wereldwijd of wat dan ook. Maar ook de outputs. Hè, dus dat zowel de bronnen als ook de output op basis van die bronnen of gerelateerd aan die bronnen. Veel meer bij elkaar, aan elkaar gelinkt zouden zijn. Hè? Dus dat je, er zit natuurlijk nog heel veel outputkennis zit opgesloten in systemen, of in zoeksystemen, of bij uitgevers.
Wat betekent
of artikelen, boeken, studies, wetenschappelijke output. Dus kennis die gegenereerd is op basis van, of met gebruikmaking van die bronnen, die ideaal is daar gewoon één grote omgeving waarin je dat allemaal vindt. Dus als je zegt, hé, ik lees nu een tekst uit van mevrouw of meneer Huppel de Pup uit die eeuw. Welke bronnen zijn er, wat is erover geschreven? En dat is, dat zou, maar dan echt op een goed wetenschappelijk niveau, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En dat, kijk, dat zit er wel uit te komen, denk ik, maar er zit nog heel veel ook verstopt en achter muren, achter betaalmuren. En
even praktisch gezien, citeer jij archiefmateriaal of erfgoedmateriaal op een bepaalde manier in je artikelen, in je output?
Ja, zeker.
Ja, hoe bedoel je? Ja, ik vroeg me af, want dan moet er ergens moet er een linkje kunnen ontstaan.
Met ja, er zijn conventies voor beschrijven van bronnen, ook archiefmateriaal. Zowel, zeg maar, gedigitaliseerd als niet gedigitaliseerd. Mm-hmm. Daar zijn gewoon bestaande conventies voor. Ja.
En wat zou jouw droom zijn voor 2030 als je... in de digitaal erfgoedwereld mag dromen. Wat zou je dan kunnen doen? Of wat zou je dan met je studenten samen kunnen oppakken? Welke projecten zou je kunnen beginnen? Welk onderzoek zou je kunnen doen wat misschien nu nog niet kan?
Nou ja... Kijk, het heeft te maken met, mijn studenten focussen vaak op één object. En vanuit daar gaan ze vragen stellen en dan allerlei vragen stellen. Mm-hmm. Wie heeft het gemaakt? Wat voor rol heeft het gespeeld? Waar komt het vandaan? Waar is het geweest? En het gaat steeds verder. En wie had er nog meer mee te maken? En wie was een opdrachtgever? Enzovoort. Dus die kring, die wordt steeds wijder. En ik zou het... Het zou fijn zijn als dat je ergens die vragen kan stellen in een omgeving waarin je ook antwoorden krijgt. Dus, en de vraag is dan, hoe gaat informatie gelinkt zijn in de toekomst? Is dat, hè, dus, en welke rol speelt bijvoorbeeld iets als de geografische data daarvan? Dus heel veel objecten, personen, zijn gelinkt ook aan geografische data. Dus als ik een punt op een kaart zet, laat ik maar zeggen, dan zou ik eigenlijk wel willen weten, als ik in de 17e eeuw op die plek sta, laat me zien, wat gebeurt er dan? Qua architectuur, qua literatuur, wat gebeurt er op die plek? Dus je wilt eigenlijk dat hele proces van het linken van alle data die er zijn en kennis, dat het op een slimmere manier gaat gebeuren dan nu. En dat je daarvoor verschillende ingangsroutes kunt nemen. Dat kan zijn de plek, dat kan zijn misschien een thema, het kan zijn een producent. Mm-hmm. Dus dat je dat zou denk ik. Dat zou mij studenten ook enorm helpen. Ja.
En Michiel, welke rol kan de bibliotheek spelen om eigenlijk dit te verwezenlijken?
Ervoor zorgen dat we het materiaal goed houden en dat we het goed beschrijven. Want wat ik hier hoor is denk ik gewoon een heel groot pleidooi voor linked open data in allerlei vormen.
Zo is het.
Ja. Maar daar zijn we nog echt niet. Daar hebben we systemen voor nodig waar dat goed in kan. Daar hebben we ongelooflijk veel mankracht of anders misschien wel computerkracht voor nodig om om al die beschrijvingen te maken. Want daar gaat heel veel tijd in zitten om alleen al te zeggen, oh ja, dit archief, daar zitten deze stukken in.
Mm. En is dat iets wat je ziet om dat te schalen? Dat met kunstmatige intelligentie mogelijk zou kunnen worden gemaakt? Of denk je van, daar is toch echt een mens voor nodig om dat goed te kunnen beschrijven?
Ik denk dat we wel in de basis, dat we een heel eind komen met kunstmatige intelligentie. Je hebt nu een aantal tools die handschriftherkenning kunnen doen. Dat is al heel wat. Ik denk dat 10 jaar geleden mensen gezegd hadden, nou... OCR, dat kan wel, maar een handschrift, daar heb je toch altijd iemand voor nodig die om dat te lezen en dat over te typen. Nou, dat is echt niet meer zo. En ik denk dat je dan misschien nog wel een heel eind gaat komen met het eruit halen van dit zijn de plaatsen of dit zijn de personen die hierin zitten.
Ja. Wat is je wens voor 2030?
Dat we die basis wel kunnen bieden. Mm-hmm. Zodat vervolgens onderzoekers, studenten, de rest van de wereld daar mooie dingen mee kan doen. Dus dat we echt in de komende paar jaar nog wel een paar grote, goede stappen te zetten hebben. Om daarin in mee te kunnen doen. Om de basis echt op orde te hebben. En wat ik ook wel heel belangrijk vind. We hebben het ook over object-based teaching and learning en het onderwijs gehad. Dat vernieuwing in het analoge zit en in het digitale. En dat we op beide punten wel echt de stappen te zetten hebben.
Ja, ik denk dat kijk, wat natuurlijk de kern is van wetenschap is dat je nieuwsgierig bent. En nieuwsgierigheid. Ja. Dat je iets wilt weten, dat je iets wilt onderzoeken, dat je wil weten hoe zit iets. En dat kan natuurlijk, dat kan met de fysieke objecten, want dat kan ook best goed digitaal. Misschien nog wel uiteindelijk op een meer bevredigende manier, omdat er zoveel data al beschikbaar is, alleen nog niet goed gelinkt. Maar als dat wel zo zou zijn, wat fantastisch zou dat kunnen zijn. Wat een ontdekkersprojecten zou dat kunnen opleveren.
Ja.
Ja. Ja. Het zou mooi zijn.
Ja, nou, ik vond het heel mooi dat je zegt van als je een bepaald punt bent in het verleden. Ik zit dan te denken aan die nieuwe brillen die ze dan nu hebben. Hè? Apple en zo. Die dan, dan kun je dus in een andere wereld wanen. En op basis van dus je fysieke locatie kun je dus zeg maar niet de fysieke wereld die er nu zoals het er nu uitziet hier op de Zuidas. Maar bijvoorbeeld hoe het er 40 jaar geleden uitzag. Dat hier dit gebouw gewoon in een enorme polder stond. Met allemaal gras er rondomheen.
Ja.
Dus dat je dat mee kan maken. En dat heeft dan, sluit dan weer aan op dat emotionele stuk. Want dat doet wel iets met je, zeg maar. Als je dat...
Precies. Ja. Ja. Dat je kunt rondlopen. Dat je de koeien hoort loeien. Ja. Dat je denkt, oh, wie is eigenlijk die boer die dat... dat je hem bij spreken kunt, kunt op zich rondlopen. Of, ja. Nou ja. Maar dat je dat is ja. Dus dat zou denk ik heel veel kunnen toevoegen. Ja.
Het laatste stuk. De erfgoedsector zelf heeft natuurlijk ook een verleden. Die heel inspirerend kan zijn of juist belemmerend. Denkbeelden of werkwijzen kunnen verouderd zijn. En vastgeroeste patronen kunnen veranderingen belemmeren. Wat houdt volgens jullie innovatie tegen in de erfgoedsector?
Het is misschien banaal, maar bijzondere collecties zijn niet vanzelfsprekend. Dus er zijn ook gewoon momenten dat je al blij moet zijn dat je het reguliere werk op niveau kan houden. Omdat er gewoon niet voldoende middelen zijn of mensen om te doen waar je eigenlijk over droomt. Ja, en dat is dan even zo, maar dat staat je dan wel even in de weg.
Ja, maar er is hoop, want de interesse in erfgoed, dat wordt steeds meer.
Die is supergroot en dat is sowieso een steun in de rug. Hè? Al is het niet, dan is het in ieder geval voor de moraal een steun in de rug. Moreel, moet ik zeggen.
Ja. En zijn er bepaalde manieren waarover erfgoed wordt nagedacht? Of over wordt gesproken die ergens ziet veranderen? Omdat je daar bepaalde patronen of oude denkbeelden nog vaak in terugziet, die misschien die droom die je net hebt geschetst juist een beetje tegenhouden of zo.
Nou ja, aan de ene kant denk ik dat binnen de erfgoedwereld zelf echt een heel goed proces bezig is van verbreding. Toevallig ga ik vanmiddag voor het eerst naar de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed. omdat men vindt dat ook religieuze erfgoed, dat zat er nog niet in, er ook een plek in moet hebben. Ik denk dat daar veel meer gericht is op samenwerking. Wat mij wel zorgen baart, is natuurlijk de politisering van erfgoed in de samenleving. En ook de afschuwelijke manier waarop dat ingezet wordt groepen, andere groepen in de samenleving uit te sluiten. Hè? Dus om bijvoorbeeld dat het gedweep met de Joods-christelijke traditie als term natuurlijk al sowieso vreselijk ongelukkig. Maar vooral bedoeld om de islam, tegen de islam. Dus het is eigenlijk altijd, dan ga je dus iets van je erfgoed, van je gemeende identiteit inzetten om vooral een ander uit te sluiten. Dat is denk ik iets waarvoor we altijd moeten waken, dat erfgoed niet een middel gaat worden om anderen uit te sluiten. Zeggen, jij bent geen onderdeel van ons verhaal. Dus erfgoed is in die zin altijd gevaarlijk dat wanneer je een verhaal maakt, dat het verhaal ook een inclusief verhaal moet zijn en niet een ander moet uitsluiten.
Ja. Oké. Nou, we hebben heel veel besproken in ieder geval. Maar het staat wel voorop dat erfgoed alleen nog maar relevanter misschien wordt in een wereld die soms zijn eigen verhaal aan het zoeken is. Van waar komen we nou vandaan als instelling? Wie zijn we nou? En dat het concrete object daar net zo belangrijk voor is als misschien wel belangrijk om te voelen van waar komen we vandaan? Wat zijn onze nou concrete wortels? Jullie hebben al veel verteld over wat de waarde is van die objecten. Hoe dat nieuwsgierigheid waar prikkelende vragen kan stellen. Maar ook wat de waarde is om dat juist digitaal te doen. Dat die elkaar altijd moeten versterken. Dat digitaal erfgoed juist grote kansen biedt om misschien wel een diverse verhaal te vertellen. Omdat je heel veel objecten aan elkaar kan verbinden. Misschien zijn die verbindingen ook wel een beetje grenzeloos. Van wie bepaalt waar de verbindingen liggen. En onze verleden is ook altijd heel erg verbonden met andere landen, andere volksgroepen, andere verhalen. En misschien juist kan digitaal erfgoed die verbindingen ook wel laten zien. En bibliotheken spelen daar een grote rol in, omdat ze heel goed zijn in zorgen voor erfgoed, maar ook zorgen dat informatie over erfgoed goed beschikbaar is, zodat die verbindingen digitaal gelegd kunnen worden. Dus dank jullie wel voor het fijne gesprek. En hebben jullie nog bepaalde dingen, een boodschap voor de luisteraar of iets wat zij moeten lezen, een bepaald boek, een artikel, een film, een bepaald erfgoedobject bezoeken, een tentoonstelling bezoeken?
Nou ja, kijk, volgend jaar bestaat Amsterdam 750 jaar. En Amsterdam is natuurlijk een stad die in die eeuwenlang ook erfgoed heeft in zich heeft opgebouwd, zal ik maar zeggen, van allerlei groepen die in die stad gewoond hebben, geleefd hebben onder verschillende condities. Dus ik wou zeggen, ga er gewoon op uit. Ga in die stad rondlopen, kijken. Kijk ook iets hoger dan het straatniveau, omdat veel van de geschiedenis soms verstopt zit op een iets hogere verdieping dan straatniveau. En wees gewoon nieuwsgierig en kijk vooral om je heen. Dat is, en niet alleen naar de etalages van de shop van de winkels.
Ja. Ja, ik ook wel. Schaamteloze zelfpromotie van de VU in ieder geval. Onze VU Art Science Gallery. Elke expositie daar is raak. Gaat over het kruispunt van kunst en wetenschap. Er zijn 2-3 exposities per jaar. Nu gaat die toevallig over werk. Ga erheen. Het is altijd meer dan het bezichtigen waard. En één boek dat ik het afgelopen jaar gelezen heb en wat misschien wel beste boek was dat ik gelezen heb. In een Engelse vertaling heet het The Forbidden Notebook. Het gaat over een huisvrouw in Rome net na de Tweede Wereldoorlog die een dagboek begint, waarvan het kopen van het ding zelf al een subversieve daad is. En zich dan pas eigenlijk begint te realiseren hoe haar leven eigenlijk is. En het geeft een heel krachtig beeld van hoe anders dat daar is. De Forbidden Notebook, Alba de Cespedes, in het Engels, waarschijnlijk oorspronkelijk in het Italiaans en ook in de Nederlandse vertaling verkrijgbaar. Prachtig.
Ja, mooi, we zetten hem in de show notes.
Yes.
Dank je wel.
Ja. Hartelijk dank voor jullie expertise en kennis. En ook jullie passie voor het vak. Ja. Dat spreekt het alles. Dus dan dank jullie wel.
Dank je wel voor de gelegenheid om hier deze tijd ruim 3 kwartier over erfgoed te kunnen praten.
Ja, heerlijk.
Altijd leuk. Heel veel dank en succes met de podcast.
Ja, dank je wel.